In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.
Wouter Koolmees is sinds november 2022 de hoogste baas van NS. Hij moet het bedrijf de toekomst inbrengen. Maar ja, hoe doet hij dat?
We gaan het hem gewoon even vragen.
Met een kleine vertraging in deze serie. Maar ja, dat hoort erbij met spoor, toch?
NS zou nu gouden tijden moeten beleven. Spoorboekloos rijden, minder vertraging en tevreden reizigers. Maar het liep anders. Propvolle treinen, een record aantal klachten en een schreeuwend personeelstekort. Terwijl Europa druk uitoefent om het spoormonopolie in Nederland te doorbreken.
Toch is dit niet de eerste keer dat de toekomst van de Nederlandse spoorwegen in gevaar is. Kan NS zichzelf weer opnieuw uitvinden? Mijn naam is Ruben Eg.
En ik ben Martijn de Rijk.
Hoge bomen, NS, alle seinen op rood. Aflevering 8. De hoofdconducteur.
Alleen no problem.
Ja. Het wordt een flinke bende, maar we maken er wat leuks van. Ik zie je zo.
Alright, oi oi.
Nou, gaan we eindelijk naar Utrecht, Ruben. Was even spannend, hè, de telefoontje, geloof ik.
Ja, er lopen twee mensen mee met Wouter Koolmees vandaag. Die hadden een prijs gewonnen, blijkt.
Oké, ja, wij ook.
Een soort van prijs, hè? Een naprijs.
Ja, nou, jij wil zeggen, eigenlijk heeft hij een prijs gewonnen.
Ik denk dat dat de juiste omschrijving is, Martijn. Scherp te zeggen.
Maar eerst station Utrecht Centraal.
Nou, daar staan we dan in de grote centrale hal van Utrecht.
Ja, enig idee wie wij nog missen in de serie?
Ik heb geen idee. Wie missen jullie?
Ik dacht misschien wel Koolmees.
Nou. Ik denk dat hij wel een beetje naast ons staat. Wouter Koolmees, de grote baas van NS.
Goeiedag. Ja, ik ben er.
Geluisterd naar de podcast?
Zeker. Een heel interessante podcast.
En dit is een beetje het spannende moment in het jaar, hè? Want er staat nu van alles te gebeuren in de komende weken. Het gaat om jullie grote concessie.
Klopt. De staatssecretaris heeft een aantal weken geleden een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met zal maar zeggen, de conceptconcessie. Die ligt nu in de Tweede Kamer. En als het goed is, gaat daar op 26 september over gedebatteerd worden door de Tweede Kamer. En het gaat over de concessie voor het hoofdrailnet van 2025 tot 2033.
Bij uw benoeming werd er ook gezegd, ja, voor NS is die concessie heel belangrijk. U haalt iemand uit Den Haag. Is dat uw belangrijkste opdracht geweest?
Nou, het is wel een hele belangrijke opdracht inderdaad. Het gaat natuurlijk over de continuïteit van NS als bedrijf. Zekerheid voor het personeel. Want elke keer zo'n concessieperiode levert toch weer onzekerheid op. Dus inderdaad, een van de grootste opdrachten voor dit jaar was wel degelijk ook de concessie.
Ja, dan moet je iemand hebben die weet hoe de hazen lopen in Den Haag.
Ja, ik denk dat het onderdeel is geweest van de afweging van de Raad van Commissarissen, ja.
Hoe keek je vanuit Den Haag zelf altijd naar NS?
Nou, ik ben al heel lang een fervent treingebruiker. Dus al tijdens mijn studie ging ik natuurlijk altijd met de trein. Ik woon in Rotterdam en ik werkte heel lang in Den Haag. Ik ging ook elke dag met de trein. Ook als Kamerlid ging ik met de trein. En ik was ook woordvoerder staatsdeelnemingen. Een lange periode. Waardoor ik ook als Kamerlid betrokken was bij de bedrijfsvoering van NS. Dus ik heb het altijd al heel erg met veel belangstelling gevolgd.
Je hebt veel gemopperd over NS? Of?
Eerlijk zijn.
Vast zeker een keer als er een uitval is of als je ergens stilstaat dat je denkt verdorie. Maar in heel veel gevallen ook, en dat hoor ik ook heel veel reizigers, een positieve ervaring met NS. Je kan werken in de trein 9 van de 10 of 95 van de 100 keer op tijd. Dat is best een prestatie. En het is een heel comfortabele manier van vervoer natuurlijk.
En nog elke dag met de trein?
Ja, nog steeds. Ik woon dus in Rotterdam vlakbij het station. Dus ik werk hier in Utrecht bij het hoofdkantoor vlak naast het Centraal Station. Dus ik reis met de trein elke dag van Rotterdam naar Utrecht.
En qua werkplek, is het nou vooral Utrecht of de laatste tijd toch vooral heel veel Den Haag?
Vooral heel veel Utrecht. Ik kom wel heel veel in Den Haag. Ik zit dagelijks wel in de trein ook naar een andere grote stad, Amsterdam of Den Haag, om daar te praten over de belangen van NS. En zeker de afgelopen maanden ben ik heel veel in Den Haag geweest in de concessieonderhandelingen natuurlijk met het ministerie van INW.
Laten we eerst even kijken naar hoe het er nou mee staat en hoe het zover gekomen is. Want ja, onze podcastserie die heet natuurlijk Alle Seinen op Rood. En ja, het begon eigenlijk een beetje met corona. Hè? Want daarvoor was het allemaal nog redelijk hunky-dory. Maar daarna niet meer zo.
2019 was voor NS een historisch jaar. Qua prestaties, qua punctualiteit, qua aantal reizigers.
Zelfs Rover was blij.
Ja, en de prestaties waren echt heel goed. Toen kwam corona. En van het een op het andere moment waren de treinen gewoon leeg. Van bezettingsgraden in de spits van boven de 100 naar in één keer 10% bezettingsgraden. Dus 1,5 meter afstand. Personeel die ook echt wel angst had voor het virus, wat ik heel goed kan begrijpen. En heel veel onzekerheid over de toekomst. Hè. Wat gebeurt er na corona? Blijven mensen thuis werken? Wat wordt het reispatroon van de mensen? Dus dat is een hele grote setback geweest. Of reset, beter gezegd. Van het treinverkeer in Nederland.
Konden jullie dat niet inschatten? Hoe reizigers zich zouden gaan gedragen? Er wordt veel onderzoek gedaan onder reizigers. Ik schrijf zelf veel antwoord op de panels die ik per mail krijg. Was dat niet in kaart te brengen? Want jullie dachten met minder mensen af te kunnen.
Ja, er zijn door NS en de TU Delft, in die periode zijn er 8 corona-onderzoeken gedaan. Waar we aan 50.000 reizigers elke 3 maanden hebben gevraagd. Wat verwacht u als corona voorbij is? En daar zagen we ook toen al dat een groot deel aangaf. We willen thuis blijven werken. Niet 5 dagen per week, maar wel 2 of 2,5 dag per week dat we vanuit huis willen werken. En de rest gaan we dan weer forensen naar het werk. Dus we hadden wel een gevoel dat de wereld na corona voor NS echt een andere zou zijn. Ja, dat zien we nu ook gewoon in de praktijk. Hè. We zien nu dinsdag en donderdag zijn echt onze topdagen. Zeker de dinsdag en donderdagochtend spits is heel erg druk.
Daar zien jullie het in de kantine ook trouwens?
Ja, ook bij ons. Op het NS-hoofdkantoor is ook dinsdag en donderdag is het heel erg druk. Het zijn de vaste vergadermomenten, de vaste momenten om elkaar te ontmoeten. Vrijdag is echt heel erg ingevallen. Er is bijna nog minder reizigers dan in het weekend. Dat is echt heel opvallend. Maar ook maandag en woensdag zien we dat er veel minder mensen in de spits reizen dan in 2019 bijvoorbeeld.
U noemde dat ergens de verspitsing of zo, hè, geloof ik.
Ja, dus 2 effecten. De ene effect is dinsdag en donderdag zijn heel erg druk. Maandag en woensdag zijn echt een stuk rustiger. Maar wat we ook zien is dat voor corona was de spits van 7 tot 9:30, zou ik maar zeggen, gespreid. En nu zien we een extreme drukte van 8:30 tot 9:30. Dus het lijkt wel alsof alle mensen, als ze dan op dinsdag en donderdag naar kantoor willen, ook echt om 9:00 op kantoor willen zijn. Dus met z'n allen dan in een heel kort tijdsframe de trein nemen.
Hoe moet dit nou verder eigenlijk? Want NS zit ook nog altijd in de rode cijfers. Er rijden dus op 3 dagen, 3 van de 5 werkdagen, minder mensen in de trein dan normaal. Nu zijn ook de kaartjes na corona niet met de inflatie meegestegen. Wat is nou het dilemma waar jullie in zitten? Alle treinkaartjes duurder maken of dan maar een paar treinkaartjes?
Ja, het zijn eigenlijk 2 aparte ontwikkelingen. Hè. De eerste discussie gaat over de ontwikkeling van de prijs. En u heeft gelijk. Wij verhogen de tarieven van de treinkaartjes met de verwachte inflatie. De afgelopen jaren hebben we gezien dat de echte inflatie veel hoger is geweest. Dus 2020 tot 2024 is onze inschatting dat wij een inflatiegat hebben van ruim 11%. Dus dat betekent dat de treinkaartjes 11% minder zijn gestegen dan de inflatie. En dat is op de lange termijn ook gewoon onhoudbaar. Want we hebben materieel wat we moeten aanschaffen, personeel wat CAO-onderhandelingen heeft. We hebben hogere energiekosten. Dus een deel daarvan zullen we de komende periode moeten inlopen. Tegen de achtergrond dat we inderdaad minder reizigers hebben. Dat is 1 deel. Het andere deel, dat is meer ook een maatschappelijk fenomeen. Die dinsdag en donderdag zien we natuurlijk dat er in de hele samenleving een soort druk komt op die 2 dagen. Ook in de kinderopvang zijn er lange wachtlijsten op de dinsdag en donderdag. En is er voldoende plek op woensdag of op maandag bijvoorbeeld. Dus ook vanuit maatschappelijk oogpunt zijn we aan het nadenken. Hoe kunnen we nou voor zorgen dat wij reizigers beter spreiden over de dag of over de week. Hè? Dus over de dagen van de week. Daar hebben we voorstellen voor gedaan. Tariefdifferentiatie. Dus dat betekent dat we voorstellen aan het uitwerken zijn om op bepaalde drukke trajecten in de spits een iets hogere prijs te hanteren. Waardoor we het mogelijk maken om op rustige trajecten, op andere tijdstippen, veel goedkoper te worden. Sterker nog, wij verwachten dat we het overgrote deel van de treinkaartjes goedkoper kunnen maken. En dat vinden we ook vanuit maatschappelijke opgave, vanuit vervoersarmoede, vanuit bereikbaarheid, een heel belangrijk doel voor de NS. De NS is een maatschappelijk bedrijf en daar willen we ook gehoor aan geven. Dat zit er nog in de kinderschoenen. We hebben daar gesprekken over met de INW. We hopen daar binnenkort ook gesprekken over te kunnen voeren met de Tweede Kamer. Omdat dat doen we natuurlijk niet geïsoleerd als NS alleen. Dat doen we in overleg met de politiek, met de maatschappij, met de reizigersorganisaties. Dus we staan aan de vooravond van zo'n discussie. Maar dat we maatschappelijk gezien die discussie wel moeten voeren, gaat niet eens zozeer over nu, gaat niet eens zozeer over de huidige situatie, maar gaat veel meer naar de blik naar de toekomst.
Daar heeft een van uw voorgangers, die ook lid is van D66, eens geprobeerd om bijvoorbeeld de tijden van de scholen en universiteiten aan te pakken, om zo die drukte te verminderen. Dat is hopeloos gefaald, want niemand wilde bewegen. Hoe moeilijk is dit nu? Want dat met die spitstarieven voelt ook een beetje, als ik in Den Haag woon en Utrecht werk, dan word ik een beetje gestraft daarvoor.
Ja, dat begrijp ik. Dat gevoel begrijp ik heel goed. Wij maken in ons denken ook onderscheid tussen welke mensen kun je verleiden om op een ander tijdstip te werken. En voor een deel van de reizigers kan dat ook. Ook bij ons op het hoofdkantoor zeggen we ook in drukke maanden, nou, begin nou de vergaderingen om 10 uur en niet om 9 uur, om ook de ruimte in de trein vrij te laten voor onze reizigers. Dus wij zeggen nu tegen onze eigen personeel, begin nou niet de vergadering om 9 uur, maar schuif het een beetje op. En als je dan bijvoorbeeld begint met thuiswerken en dan pas de trein neemt en dan die vergadering hebt, ja, dan kunnen we de reiziger die stoel geven waar, als het zo druk is in de trein.
Ik wil een beetje beter begrijpen hoe die differentiatie nou in elkaar zit. Exacte percentages gaat u niet noemen, maar noem eens een percentage.
Ja,
tientallen procenten?
Nee, wat wij... Ik ga hem anders beantwoorden. We hebben de afgelopen 3 jaar geëxperimenteerd met NS-voordeel. En dat betekent, dat is het traject Eindhoven-Den Haag en ook sinds kort naar Groningen, dat wij de mogelijkheid bieden om bijvoorbeeld een dag van tevoren een treinkaartje te kopen. En als je dan kiest voor een tijdstip buiten de spits, is die soms wel 40, 50 of 60% goedkoper. En we zien dat niet heel veel mensen maken er nog gebruik van, maar de mensen die er gebruik van maken zijn er heel enthousiast over. Want die kunnen een goedkope kaartje kopen en kunnen ook in relatieve rust reizen. Dus dat heeft ook ons op de gedachte gebracht, hoe kunnen we nou een systeem maken die het mogelijk maakt om reizigers beter te spreiden. En het volle besef dat niet alle reizigers die mogelijkheid hebben. En dat is een van de dilemma's die we ook hebben. En ook een van de gesprekken die we ook met de politiek moeten voeren. Een leraar of iemand die in de gezondheidszorg...
Ja, ik heb er een aantal gesproken die zeiden van ik moet er niet aan denken zeggen en ik heb helemaal geen keus.
Ja, en dit begrijp ik. Dus een van onze opdrachten die we als bedrijf zelf hebben, en ik hoop ook dat we daar de politiek mee kunnen krijgen, is wat voor soort proposities, wat voor soort abonnementsvormen bijvoorbeeld, kunnen we als NS zelf verzinnen om de mensen die echt geen keus hebben, om die juist daarin te ontzien.
Dus daar komen een soort van speciale kaarten voor wellicht?
Ja, we zijn daar...
De lerarenkaart.
We zijn er nu over aan het denken. We hebben heel veel van dit soort abonnementen hebben we al. Er wordt niet altijd gebruik van gemaakt. Maar daar zou je aan kunnen denken. Hè? Dat je bijvoorbeeld via de werkgever, dus de onderwijsinstelling of de school, een mogelijkheid aanbiedt om een bepaalde voordeelkaart aan te bieden. Om daarmee de gevolgen een beetje te dempen.
En dan heb je...
Ik begrijp heel goed de maatschappelijke emotie van ja, ik moet in die trein en het is al druk. En dan moet ik ook nog meer gaan betalen. Dat begrijp ik heel erg goed. Dus voor de mensen die echt geen keus hebben, moeten we dan ook met een oplossing komen. En een deel ligt de verantwoordelijkheid bij NS. Maar ik hoop ook dat de politiek daarin mee wil denken. Maar aan de andere kant zien we ook dat er... Ik zei net al dat wij nu zien dat dinsdag en donderdag het veel drukker is en maandag en woensdag veel rustiger. Dat er nu al veel meer spreiding plaatsvindt dan voor corona het geval was. Dus dat er misschien wel ruimte zit om ons materieel beter te benutten over de dag. Dat is een belangrijk punt om toe te lichten. We hebben natuurlijk drukke treinen in de spits. Maar onze bezettingsgraad, dus hoeveel klanten hebben wij in de treinen gedurende de dag, is nu 30%. Dus dat betekent dat...
Inclusief de spits?
Inclusief de spits, ja. Dus dat betekent dat over de hele dag genomen 3 van de 10 treinstoelen gemiddeld worden bezet. Dus 7 van de 10 niet. En dat heeft te maken met dat buiten de spits er gewoon minder reizigers zijn. Maar ook dat we buiten de spits een deel van ons materieel aan de zijkant neerzetten.
Ik vind dat als spitsmeider wel lekker, hoor.
Dat het rustig is in de tuin. Ja,
ja? Ja,
dat begrijp ik ook. En ook daar moeten wij over na gaan denken. Hoe gaan we dat inzetten de komende periode? Maar het feit dat er 3 van de 10 zetels zijn bezet, betekent dat onze kosten heel hoog zijn. Want we moeten heel veel materieel kopen om op die spitsmomenten mensen op te kunnen vangen. Die gedurende de rest van de dag niet gebruikt worden. En dat kost of onderhoudskosten of aanschafkosten, waardoor het treinkaartje duurder is dan we eigenlijk zouden willen.
Is er wel genoeg innovatie op het spoor? Wij hebben in deze podcast ook geleerd dat NS een heel erg groot bedrijf is. Waarom het soms ook lastig is om te bewegen. Terwijl je bij kleinere vervoerders die wat flexibeler kunnen zijn met materiaal. Is dit dan wel de juiste manier om het spoor in te richten met één heel erg groot bedrijf en een paar kleine? Of zou het misschien niet makkelijker zijn als het wat dynamischer is? Dat misschien NS ook wel wat meer regionaler is gericht of zo. Zitten daarin ook geen oplossingen?
Nee, dat geloof ik niet. Om een paar redenen. Eén is, we hebben een groot hoofddeelnetwerk in Nederland. En dat hangt allemaal met elkaar samen. Dat hebben jullie ook in de podcast ook toegelicht. Dat heb ik ook goed beluisterd.
Is het overstappen of blijven zitten?
Precies. Uit onze reizigersonderzoeken blijkt dat mensen het heel erg waarderen dat ze kunnen blijven zitten. Omdat wel heel veel mensen in de trein rustig willen werken of rustig willen ontspannen. En een overstapmoment is dan toch een soort stressmoment. En dat waarderen reizigers niet. Dus de lange lijnen, zoals wij ze leiden, van wij spreken van Maastricht tot Den Helder en van Vlissingen via Rotterdam naar Groningen, die worden door onze reizigers zeer gewaardeerd. En als je dat los gaat koppelen, van elkaar gaat separeren, dan heb je en meer overstapmomenten, maar is het ook vaak verstorend voor de reiziger. Je moet uitchecken en weer inchecken bij een andere vervoerder, een hoop gedoe. Dus wij zeggen, houd het hoofddeel net nou bij elkaar. Dat is één. Twee is, het hangt ook met elkaar samen. Want mensen nemen de trein naar het dichtstbijzijnde grote station, bijvoorbeeld hier Utrecht Centraal, en gaan daar op de Intercity. Naar Amsterdam of naar Den Haag. Dus alles hangt met elkaar samen. Dus de coördinatie en de afstemming die daar plaats moet vinden, ja, is het beste geborgd naar onze overtuiging in één hoofddeelnetconcessie. Die natuurlijk door NS wordt bediend.
Het FD zei daarover, de NS krijgt dat hoofdrailnet wel heel erg gemakkelijk in de schoot geworpen. Is de nodige kritiek op NS. En toch krijgen jullie dat hoofdrailnet. Zijn er toch niet onderdelen daarvan aan te wijzen waar wel degelijk ruimte is voor concurrentie?
Daar is een aantal jaar geleden serieus naar gekeken en over nagedacht. Daar zijn zelfs in mijn hoofd in het coalitieakkoord van 2017 is daar een aantal lijnen aangewezen. Die volgens mij vier lijnen die mogelijk gedestabiliseerd zouden worden. Daar is heel serieus naar gekeken. En daarvan is de conclusie van die onderzoeken, dat gaat ten koste van de netwerkkwaliteit. Eén. En twee, ook heel veel stakeholders zitten er niet op te wachten.
Want, met stakeholders bedoelt u?
Nou, gemeenten, provincies, reizigersverenigingen, in de willekeurige volgorde. Het feit dat het bij elkaar hoort en dat de afsluitingen op elkaar zijn afgestemd, omdat het één treinkaartje is, zonder gedoe dat je langer kan blijven zitten, dat heeft ook een belangrijke waarde. Dus er is serieus naar gekeken en de einduitkomst is dat er van die vier lijnen geen één gedestabiliseerd is. Dus dat zegt ook wel wat. Dus mijn oproep zou zijn, doe dat nou niet en zorg er nou voor dat de reiziger een zo'n vuilloos mogelijke reis heeft.
Ja, je kunt natuurlijk ook je voorstellen dat je kijkt waar het kan. Je hoeft natuurlijk niet 100% van het ene systeem in het andere over te stappen. Op dit moment wordt bijvoorbeeld naar Maastricht gewoon gereden door Arriva. Die hebben daar een stoptrein en die rijdt tussen jullie intercities door. Dat gaat prima.
Nou, dat, voor een deel is dat ook zo. In Limburg is er een concessie. In Noord-Nederland is er een concessie. In het oosten zijn er regionale concessies. Wij rijden natuurlijk ook als NS naar Maastricht met onze intercities. En het stopverkeer wordt dan door de concurrent uitgevoerd.
En dat model, dat smaakt bij die concurrenten naar meer. Want wat zij zeggen is, wij kunnen bijvoorbeeld die lijnen Zwolle naar Leeuwarden en Zwolle naar Groningen. Die zouden wij op diezelfde manier kunnen invullen. En dan zijn we, want ja, het is natuurlijk fijn om niet te hoeven overstappen. Maar het maakt die lange, dat hoor je ook in onze podcastserie, het maakt die lange treinreis, die maakt wel kwetsbaar. Dus op die manier zou je misschien, van beide positieve kanten kunnen meenemen.
Mijn vraag is wel of dat zo is. We hebben het treinverkeer in Nederland wordt natuurlijk aangestuurd door ProRail. Dus de treinleiding en het beheer van de infrastructuur wordt gebeurd door ProRail. Dus als er ergens regionaal of lokaal een verstoring is, zoals bijvoorbeeld wij het laatst hadden in Amsterdam, waar op zondagavond.
Ja, dat weet ik nog wel, ja. Ja. Ik heb de hele dag, het was vroeg opstaan.
Dan is het op die locatie, ligt het treinverkeer plat. Wie het ook doet. Of dat nou de NS is of de concurrent. Wat toen heel mooi was op die dag, is dat helaas lag Amsterdam eruit, maar de rest van Nederland kon gewoon blijven doorrijden. Hè. Dus van Rotterdam naar Utrecht, naar Groningen, kon er gewoon gereden worden die dag. Dus je kan ook robuustheid creëren in dit netwerk en toch de voordelen behouden van die reiziger die niet te veel wil overstappen, die niet allemaal andere abonnementsoorten en kaartsoorten wil hebben. Ik denk oprecht dat de reiziger daarop zit te wachten. Dat ontslaat ons niet van de verplichting als NS om goede prestaties neer te zetten. Dus dat wil ik wel even onderstrepen. Wij moeten ons stinkende best doen om de trein op tijd te rijden, ze schoon te laten rijden, aardig personeel te hebben. Dus dat is onze verantwoordelijkheid. En daar worden we ook stevig op bevraagd door onze concessieverlener, het ministerie van INW. We hebben allemaal KPI's, dus allemaal doelstellingen afgesproken waar we aan moeten voldoen. Internationaal gezien hebben jullie ook al eerder gememoreerd in de podcast. Doet NS het al meerdere jaren goed. Zelfs beter dan heel veel ons omringende landen. Dus ja, die prestaties zijn goed. Die kunnen beter. En zeker de afgelopen jaar, anderhalf jaar, zijn echt wel redenen. En ook wel verklaringen aan te voeren dat het niet goed is gegaan. Maar ik heb alle vertrouwen in dat we naar de toekomst toe dat weer overeind kunnen trekken.
Vraag mij nou zoveel?
Ja,
dat zijn andere landen?
Ja, en terecht. Ja, dat zeg ik ook als reiziger. Je wil een betrouwbare reis. Je wil weten wanneer je ongeveer aankomt. Je wil een prettige dienstverlening. Je wil in een mooi station worden ontvangen. Dus ja, ik begrijp dat reiziger dat vragen. En af en toe denk ik wel eens, zeg ik eerlijk. Als je kijkt naar de internationale vergelijking of naar onze prestaties. De laatste half jaar hebben we een punctualiteit gehad van bijna 92%. Dus 92 van de 100 treinen komt aan binnen de 5 minuten van de geplande aankomsttijd. En dat is internationaal vergeleken gewoon wel een goede prestatie.
Ik ga daar toch nog eventjes op door, want ik ben natuurlijk een zeurende Nederlander. Hoe kan het nou dat jullie daar als NS, wat maakt jullie zo bijzonder dat je daar toch uiteindelijk mee wegkomt?
Wat bedoelt u?
Nou, dat je uiteindelijk die concessie dus houdt. En dat je dat hoofdrail net, zonder dat je al echt met concurrenten in de clinch hebt hoeven gaan, toch al krijgt toebedeeld van dat ministerie.
Ja, ik vind het geen adequate beschrijving van de situatie. Er is in Nederland natuurlijk wel degelijk al concurrentie. Er zijn al regionale concessies.
Ja, maar niet op dat hoofdrailnet.
Nee, omdat het hoofdrailnet een samenhangend geheel is. Een netwerk is die volledig met elkaar samenhangt en afhankelijk is van elkaar. Ja, dus de sprinters voeden als het ware de intercities tussen de grote stations. Dat moet allemaal naadloos in elkaar passen en op elkaar aansluiten. En dat vergt gewoon heel veel planning, coördinatie, dienstregelingen maken. En dat kunnen we als NS historisch gezien wel heel goed.
Dus we houden gewoon van het NS. In ieder geval, daar lijkt het een beetje op. Of zou het ook gewoon een modeverschijnsel zijn? Dat marktwerking de laatste jaren toch al een beetje in het verdachte hoekje staat?
Nou, dat klopt ook wel. Die pendule is denk ik wel de andere kant op aan het slaan. En ook wel met name in de discussie over de nutsvoorzieningen. Dus de elektriciteitsbedrijven, water en ook het openbaar vervoer. Wat natuurlijk ook wordt gezien als een nutsvoorziening. En terecht zijn er wel ook wat twijfels over. Van ja, moet er nou heel veel concurrentie zijn? Of wil je juist robuustheid en betrouwbaarheid en goede prestatieafspraken met elkaar maken?
Maar wel dat slaat elkaar niet uit, hè?
Nee, precies. En wel met invloed. Want wij zijn natuurlijk als NS een staatsdeelneming. 100% van onze aandelen zijn in handen van het ministerie van Financiën. Wij, de concessieverlener is het ministerie van INW. En wij zijn ook een maatschappelijk bedrijf. Wij willen ook onderdeel zijn van maatschappelijke oplossingen. We hebben nu een grote discussie over de woningbouw bijvoorbeeld. We hebben als NS gezegd tegen het ministerie van Binnenlandse Zaken. Nou, daar en daar, langs de oude lijn, bij Dordrecht naar Rotterdam. Of Ede-Wageningen, of rond Amersfoort. Is er en plek voor woningbouw. En ook nog ruimte op het spoor. Dus laten we nou een win-win situatie creëren dat het op elkaar af te gaan stemmen. Dan gaan wij de treinen rijden. Zorgen wij dat mensen naar hun werk kunnen. Daar hebben wij ook een maatschappelijke opgave als bedrijf. Hetzelfde geldt ook in de klimaatopgave. Wij zijn natuurlijk gewoon een schoon bedrijf. CO2-loos rijden. We hebben groene energie. Windenergie. Dus als het gaat over die mobiliteitsopgave naar de toekomst toe. En er komen meer mensen en er komen meer reizigers. Ja, dan is het treinverkeer een schone oplossing voor de toekomst. En dat betekent dat wij onze prestaties moeten verbeteren. Om daar ook onderdeel van die oplossing te kunnen blijven.
Iets waar ik natuurlijk als radiomaker erg in geïnteresseerd ben. Wij betalen voor onze frequentie. Jullie betaalden tot voor kort ook voor het gebruik van de rails. Maar als het aan het ministerie ligt, krijgen jullie straks subsidie voor het gebruiken van de rails?
Nee, dat is niet helemaal waar. 350 miljoen per jaar betalen we aan ProRail voor het gebruik van de rails en de infrastructuur. En we hebben twee concessievergoedingen. Dus één voor het hoofdrailnet, zo'n 86 miljoen per jaar. En we betalen nog een concessievergoeding voor de HSL-lijn. Dus voor de hoge snelheidslijn van, ik zeg nu uit mijn hoofd, 120 miljoen per jaar. Dus bij elkaar betalen we als NS meer dan 500 miljoen euro per jaar aan Den Haag voor het mogen rijden van treinen. In die onderhandelingen over de concessie hebben wij gezegd, ja, we zitten nu in een uitdagende situatie vanwege minder reizigers, maar ook een heel ander reizigerspatroon. Die hoofdrailnetvergoeding, die kunnen we nu niet betalen. En als we moeten betalen, zullen we de treinkaartjes duurder moeten maken. En dat willen we niet, want ja, we willen ook dat de trein aantrekkelijk blijft. Toen in de onderhandelingen met INW, heeft INW zich bereid getoond om die concessievergoeding te schrappen. En in plaats van dat wij 36 miljoen aan INW betalen, betaalt INW straks, als alles goed gaat, 13 miljoen per jaar aan ons voor kwaliteitsverbeteringen op de trein. Maar die HSL-vergoeding blijven we gewoon nog betalen. En ook de vergoeding aan ProRail blijven we ook gewoon nog betalen.
Als ik naar buiten kijk, er ligt hier heel veel spoor. Maar je hoort ook bij ProRail zeggen, ja, het spoor is wel vol of begint vol te raken. Is niet in een van jullie speerpunten zou moeten zijn, ook naar Den Haag, nieuwe kabinetten, er moet gewoon veel meer spoor bijkomen?
Ja, en dat zeggen we ook eigenlijk standaard. Even, en ook gelukkig, dit kabinet heeft een jaar geleden besloten in wat dan heet de MEERT-keuzes, om een heel groot deel van het geld te besteden aan spoor en openbaar vervoer. Dus bijvoorbeeld in Amsterdam, de Zuidasdok wordt grootschalig verbouwd, meer sporen erbij. Wordt ook de landingsplek van internationale treinen in de toekomst. In Eindhoven grote investeringen om daar de capaciteit te verhogen. Langs de oude lijnen, dus Dordrecht-Leiden, wordt grotendeels van tweesporig naar viersporig. Omdat daar ontzettend veel reizigers reizen. Dus, ik geloof uit mijn hoofd, 7 miljard is er nu beschikbaar gesteld voor investeringen in spoor en uitbreiding van de capaciteit. Dat vind ik goed nieuws. En tegelijkertijd zien we ook dat het in een dichtbevolkt land als Nederland wel heel moeilijk is en heel kostbaar is om meer spoor aan te leggen. Twee van de wensen die we als NS nog steeds hebben, is ook een goede internationale verbinding naar Duitsland bijvoorbeeld. Dus via Utrecht naar Arnhem naar Duitsland.
Ik wou net zeggen, die wens die leeft in de rest van het land ook, zoals bij mij.
Ja, nou, bij mij ook. Want dan kunnen we bijvoorbeeld een snelle verbinding kunnen we aansluiten op het Duitse hoogsnelheidslijn, de ICE-lijnen. Waar bijvoorbeeld München of Berlijn veel sneller bereikbaar wordt. En nu het spoor daar verbreden of geschikt maken om het hoogsnelheid overheen te gaan, dat kost gewoon heel veel geld. Het loopt door woonwijken, het loopt door stadscentra. De bodem is niet overal geschikt om...
We moeten de oostkant van het land even een beetje verherbouwen. Nou is het toeval, wil het toeval ook dat, nou ja, het zal wel geen toeval zijn, maar de internationale lijnen, daar verliezen jullie je alleen recht op, behalve dan naar Brussel. En dan gaat het misschien over, dan heb ik het over Parijs, Londen, Berlijn. Daar moeten jullie concurrentie gaan dulden.
Nou, wij hebben als het gaat over bijvoorbeeld Parijs en Londen, werken wij samen met Thalys en Eurostar.
Ja, dus,
Thalys en Eurostar is deels de Franse spoorwegen, SNCF, deels de Belgische spoorwegen, NMBS. En wij als NS werken daarmee samen om de treinen naar Parijs en naar Londen te rijden. Op dit moment zit dat nog in de concessie. Dus er is een verplichting vanuit de INW om zoveel treinen per dag, zoveel frequentie te rijden. Wat het voorstel nu is van de staatssecretaris, is om dat in open access te gaan doen. Dus dat in concurrentie, zal maar zeggen, gaat gebeuren. Wij hebben tegelijkertijd met onze partners, met de Franse en de Belgische spoorwegen, gezegd, wij willen die treinen wel blijven rijden.
Maar jullie mogen natuurlijk ook blijven rijden. Maar de ruimte die overblijft, die jullie niet benutten, die komt dan beschikbaar voor eventuele concurrent.
Ja, maar dat is wel de vraag, hoeveel ruimte blijft er dan over?
Even. Want jullie gaan hem lekker helemaal volgen.
Nee, het spoor is gewoon druk. Zeker als het gaat over internationaal treinverkeer. Thalys gaat nu geloof ik 14 keer per dag. En de Eurostar naar Londen 4 keer per dag. En dat moet binnenkort 5 keer per dag worden, geloof ik. Dat is al om dat in te plannen. Niet alleen in het Nederlandse systeem, maar ook bijvoorbeeld in het Belgische systeem. Want het moet voorbij Antwerpen naar Brussel. En het stukje bij Mechelen is ook qua infrastructuur is dat een bottleneck. Bij ons in Nederland hebben we ook bottlenecks in de infrastructuur. Een voorwaarde voor echt een boost in het internationaal treinverkeer is de beschikbaarheid van infrastructuur en treinpaden om dat te blijven doen. En ik ben er ook van overtuigd dat we dat zullen moeten doen in internationale samenwerking met bijvoorbeeld de Franse, de Duitse, de Deutsche Bahn hebben we ook een samenwerking mee naar Berlijn en naar Frankfurt. En voor de toekomst toe hebben we daar grote ambities natuurlijk. Hebben we daar grote stappen zetten. We willen het alternatief worden van het vliegverkeer tot 700 kilometer. Maar dat betekent wel dat we ook de infrastructuur en het materieel nodig hebben om dat goed te kunnen aanbieden.
Wanneer is dat zover? Wanneer is die trein die concurrent dan?
Ja, eerlijkheid gebied te zeggen dat we dan echt wel forse investeringen moeten doen met de infrastructuur. U weet waarschijnlijk ook dat de Europese Commissie daar ook mee bezig is. Het zogenoemde TEN-T-programma, waar Europees geld wordt gematcht met geld uit lidstaten om die investeringen mogelijk te maken. Ook de Lelylijn maakt daar dus een onderdeel uit.
Dat is ook niet zeker.
Nee, en het duurt lang, want die infrastructuur moet worden gedaan. En dan is het ook zo dat je die hoogsnelheidslijnen vereisen ander materieel dan we, zal maar zeggen, als Intercity in Nederland kunnen inzetten. Hè. Dus Thalys of Deutsche Bahn, ICE, dat zijn toestellen die 300 km per uur kunnen.
En er is geen goede ervaring mee om die zelf te kopen?
Nou, we hebben vooral geen spoor in Nederland om daarop te rijden. We hebben een klein stukje tussen Schiphol en Rotterdam, zou ik maar zeggen. HSL-spoor, waar je zo snel kan. Maar als je dan 300 km per uur bent, moet je alweer afremmen. Want dan ben je al bijna weer in Rotterdam, zou ik maar zeggen. Wat wij nu hebben gekozen is, wij kopen nu de 100 ICNG's. Ja. Dat zijn de Intercity's nieuwe generaties.
Ze staan op Amsterdam Centraal op het rangeerterrein.
Ja, de eerste rijden nu al rond. We hebben een proefbedrijf gestart. Die treinen kunnen 200 km per uur. Waardoor je echt wel forse reistijdwinst kunt halen in Nederland. Zowel op de hoogsnelheidslijn, maar ook straks naar Groningen en naar Enschede en naar Brussel toe. We hebben ook recent aangekondigd dat we vanaf 2025 32 treinen per dag naar Brussel gaan rijden. Mm-hmm. Dus we zien dat er heel veel vraag naar is. Dus stap voor stap proberen we die capaciteit te vergroten. Maar als je die lange internationale verbinding wil rijden, bijvoorbeeld binnen 4 uur naar Parijs, heb je ander materieel nodig. En zul je daar ook in moeten investeren als partij. Het liefst ook in samenwerking met andere partijen om dat mogelijk te kunnen maken.
Waar staat de NS nou uiteindelijk over een jaar of 20, 30, 40? Wat voor horizon maximaal?
Nou, een hele lange horizon wat mij betreft. We zijn fors aan het investeren in capaciteit. We zijn ook fors aan het investeren in IT. Dus in nieuwe technologische toepassingen. We zijn aan het experimenteren met de ATO. De Automatic Train Operation. Dus dat je bijvoorbeeld rangeerbewegingen...
Trein zonder machinist.
Ja, bijvoorbeeld op rangeerterreinen zou dat kunnen.
Waarom niet hier?
Nou, internationaal gezien heb ik daar nog geen voorbeelden van gezien. Mensen hebben natuurlijk ook gewoon...
Maar we hebben het over 30, 40 jaar. Hè?
Ja, 30, 40 jaar geleden werd er ook al over gesproken. En mensen willen toch ook vaak mensen zien. Zeker als er iets aan de hand is. Waar je op kunt vertrouwen. Die de regie kunnen nemen. Dus, maar los daarvan. We hebben allerlei nieuwe IT op de treinen. Die het makkelijker maken om te reizen. We hebben allemaal nieuwe innovaties in de app. Zodat je dus nu kan zien. Wat is een drukke trein? Wat is een rustige trein? Al dat soort innovaties maken, denk ik, de kwaliteit van het product hopelijk de komende jaren veel beter. We zijn wel een heel innovatief bedrijf die heel erg goed nadenkt over wat is de treinreis van de toekomst en hoe kunnen we onze reizigers een goed mogelijk product bieden. Dat is eigenlijk het antwoord op jouw vraag.
Nou, tot slot, zijn we nog iets vergeten in deze podcast?
Goeie vraag.
Die bewaarde ik voor het laatst.
Ja. Ik ga niet over de vragen, dat gaan jullie aan. Ik ga alleen maar over de antwoorden.
Een onderwerp die niet is besproken, van ik dacht, dat moet ik toch nog even melden. Iets voor op een tegeltje.
Het is heel ongemakkelijk dit, hè?
Ja. Ja.
Nee, ik ben heel hard aan het nadenken. Maar voor mij hebben heel veel onderwerpen de revue laten passeren. En ik ben nu 9 maanden in dienst bij het bedrijf. Het is ontzettend mooi. Bedrijf met heel grote trots. Heel grote trots van de medewerkers. Die echt het beste willen bieden voor de reizigers. En dat is heel mooi om daar onderdeel uit van te mogen maken. Het zijn uitdagende tijden. We hebben na corona echt ons moeten aanpassen aan een nieuwe realiteit. We moeten ook de komende jaar echt stappen zetten om weer uit te kunnen breiden. We hebben bijvoorbeeld het eerste half jaar van dit jaar 466 nieuwe AC's, nieuwe hoofdconducteurs aangenomen. Meer dan 120 machinisten. Die zitten nu in de opleiding. Dus in de loop van dit jaar en begin volgend jaar komen die ook beschikbaar voor de operatie. En dan kunnen we weer stappen zetten aan in het uitbreiden van ons aanbod. En ik denk dat heel veel mensen daarop zitten te wachten. We zijn hard bezig om het beter te doen. En de trein heeft gewoon een glorieuze toekomst. Want ja, de trein is gewoon een onderdeel van de oplossing in Nederland.
Nou, dan nog maar de vraag die alle luisteraars willen weten. Wanneer zien we u als hoofdconducteur op de trein onze kaartjes controleren? Is de diploma behaald?
Nee, de diploma is nog niet behaald. Ik ben toevallig gisteravond nog mee geweest met Diana als hoofdconducteur naar Groningen en naar Amersfoort. Ik doe inderdaad de opleiding. Ik moet eerlijk zeggen dat ik vaker moet afzeggen dan mij lief is. Maar ik probeer wel één keer in de 1 à 2 maanden een opleidingsdag te hebben. En dan regelmatig mee te gaan met mensen in de operatie om het ook zelf te ervaren. En dan hoop ik inderdaad dat ik in volgend jaar mijn diploma kan halen. Als beëdigd HC bij de Nederlandse Spoorwegen.
Ja, meneer Koopmeijers, bedankt. En heel veel succes. En nou, zorg er maar voor dat het rijdt als een...
Als een trein.
Als een trein.
Dankjewel.
Oké, Martijn. 8 afleveringen over NS. Ik denk dat dit hem dan helemaal was. Ik ga nou naar Hilversum. Pak jij de trein terug naar Amsterdam?
Ik heb alleen nog wat vergeten te vragen. Ik had nog 1 vraagje. Heel kleintje.
Ja.
Als die tariefdifferentiatie nou komt... wordt die vrijdagspits dan ook wat goedkoper dan de dinsdagspits?
Ja, ik begrijp dat u hem probeert.
Ja?
Ja, ik begrijp heel goed dat u het nieuws wil maken.
Ja, dat zou nou lijkt me nou leuk.
Over de vormgeving en het percentage zijn we aan het nadenken. En wil ik eerst ook echt met de Tweede Kamer over praten. Want het draagvlak daarvoor is heel belangrijk. Maar in algemene zin is het inderdaad wel de gedachte dat op drukke trajecten, op drukke tijdstippen, de prijs ietsje omhoog gaat. Maar juist op de andere tijd, ze hebben het fors naar beneden gaat.
Ja, het zou dus wel logisch zijn als die vrijdag wat goedkoper.
Leuk geprobeerd.
In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.